Dit is The Soul in Paraphrase. Eli en Helene nemen je mee in de Engelstalige christelijke poëzie. Vandaag staan we stil bij het gedicht Better My Heart, Three-Person God van John Donne. Een gedicht waarin de spreker tot wanhoop wordt gedreven door de afwezigheid van God.
Better my heart, three-person God, for you as yet but knock, breathe, shine, and seek to mend, that I may rise and stand, o'erthrow me, and bend your force to break, blow, burn, and make me new. I, like a usurped town to another Jew, labor to admit you, but oh, to no end. Reason, your viceroy in me, me should defend but is captived, and proves weak or untrue. Yet dearly I love you, and would be loved fain, but I am betrothed unto your enemy. Divorce me, untie or break that knot again, take me to you, imprison me. For I, except you enthrall me, never shall be free, nor ever chaste, except you ravish me.
Ik heb het idee dat God in dit gedicht wordt uitgedaagd om meer een smid te zijn dan een dokter.
Ja, nee, dat klopt wel. Dit is een heel heftig gedicht met een heel aantal beelden die ongeveer over elkaar heen vallen. Kom wel binnen, laat het zo zeggen.
Ja, als je alleen al naar die werkwoorden kijkt, het is een opeenstapeling van behoorlijk agressieve of ingrijpende beelden en handelingen die aan God worden toegeschreven.
Ja.
Of daarom eigenlijk wordt gevraagd.
Ja, inderdaad. Dat is een goed punt. Dat dit eigenlijk vanaf regel 1 een verzoek is. Ja, dus inderdaad een intens gedicht. Zo zou ik het omschrijven. Nou, Better My Heart. Three-Person God. Titel. Of tenminste de eerste regel. Wordt ook wel aangeduid als Holy Sonnet 14. Om te beginnen even heel kort over John Donne. Dat is een 16e en 17e eeuwse Engelse dichter. Hij is geboren in 1572. Geboren in Londen. Hij was eerst Rooms-Katholiek, is later Anglicaans geworden en zelfs dus priester in de Anglicaanse kerk. Er zijn ook preken van hem bekend, ook erg mooi, aanrader. Deel van de groep met Physical Poets, daar hebben we het volgens mij over gehad bij Vaughan. Hij is daar onderdeel van, maar ook George Herbert en een aantal anderen. Maar ik denk dat John Donne ook wel een hele bekende daaruit is. Dat wordt als The Greatest of the Minor Poets genoemd.
Okay.
Dus van zeg maar de iets minder bekende dichters is hij wel een van de bekendste.
Yeah.
Als je kijkt naar wat Donne heeft geschreven, best wel veel overigens aan gedichten. In eerste instantie heel veel liefdesgedichten, best ook wel erotisch. En nou ja, we komen daar waarschijnlijk nog wel op terug, want dat heeft dit gedicht ook wel een beetje. Het heeft heel veel beelden. Heftige beelden en daar komt ook wel een soort erotische lading bij kijken.
Zeker in de tweede helft heb ik het idee.
Ja, klopt. Ja, er is ook een bepaalde switch bijna waar hij dan eerst een bepaald soort beeld gebruikt dat inderdaad wat meer militair is. En later wordt het verschuift het een beetje.
Naar huwelijk en relaties.
Ja, inderdaad. Maar dus als je kijkt naar zeg maar Donne's oeuvre, om het even zo te noemen. Dan heeft hij een hele lading liefdesgedichten geschreven en een beetje in die trant. En later komen de religieuze gedichten, die allemaal wel veel heftige beelden bevatten. Of tenminste, het komt regelmatig terug. Hij is veel minder genuanceerd bijvoorbeeld dan Vaughan of Herbert zijn.
Ja.
Het gedicht van vandaag is ook deel van de collectie The Holy Sonnets. Dus dat is, ik geloof, 19 sonnetten totaal. Die zijn na zijn dood gepubliceerd, dus dat heb je het over 1633. En die zijn dan in de stijl van een beetje de Italiaanse renaissance liefdesgedichten, zeg maar. Toen was dat echt ook wel een ding wat gecombineerd werd met erotische beelden, een soort adellijke liefde. En dat is in die zin dus wel apart, maar ook juist wel weer mooi dat Donne hier dat gebruikt voor de relatie met God, laten we dat zo noemen.
De zuchten over de afwezige of onbereikbare geliefde waarschijnlijk ook.
Ja, nee, dat is echt min of meer het thema inderdaad van dit gedicht. Dus het is heftige beeldspraak. Wat ook wel opvalt is, er is hier sprake van een min of meer een monoloog. Dus de spreker is het aan het uitroepen en er komt in principe geen antwoord. Dat is natuurlijk ook deel van het probleem. De spreker is wanhopig, gefrustreerd, heeft van allerlei soorten emoties die alle kanten op gaan. Omdat God er niet is, of in ieder geval hij ervaart God niet.
Ja, of hij kan hem niet binnenlaten.
Nee, op de een of andere manier die connectie, dat komt niet tot stand.
Terwijl hij er wel hard aan werkt. Tenminste, dat zegt hij ergens halverwege. I labor to admit you.
Ja.
Ik doe mijn best om je toe te laten, maar het leidt nergens toe.
Ja, en wat dit gericht dan eigenlijk ook zegt is, zet daar dan ook maar het zwaarste geschut bij in. De hele agressieve heftige beelden. Subtiliteit is gewoon geen optie meer, denk ik dan.
Dat doet me wat dat betreft een klein beetje denken aan John Bunyan. Hij is natuurlijk de schrijver van de Christenreis, maar daarnaast heeft hij ook een boekje geschreven dat minder bekend is, De Heilige Oorlog. En daarin wordt ook gesproken over God die dan de stad van de ziel komt aanvallen met kanonnen, inderdaad, letterlijk met kanonnen. En dan de stad heeft 5 poorten, dat zijn de poorten van de zintuigen. En het is vooral door de oorpoort dat de belegering uiteindelijk slaagt. Zo komt God binnen.
Maar, ja, nee, dat heeft daar echt wel overlap mee. Zeker, ja. Zo'n alles of niets gevoel krijgen daar en hierbij ook. Ja, dus wat je net al noemde, vanaf het begin krijg je een soort stortvloed aan werkwoorden over je heen. Hij begint als batter my heart. Je hebt een battering ram, zo'n stormram in de middeleeuwse oorlogvoering. En hij vraagt min of meer of God die wil gebruiken.
En dat is eigenlijk dan nog de wat meer vriendelijke lezing, omdat battered and bruised betekent dat je bont en blauw geslagen bent.
Ja, ja. Ik denk dat je als uitgangspunt hier wel kunt nemen dat er verschillende lagen liggen in verschillende werkwoorden. Want we komen van alles tegen straks, wat alleen al in betekenis zelf verschillende nuances kent. En ik denk echt dat je ze allemaal, als je wilt, alles erin kunt lezen. Dus ja, nou, batter my heart. Dus storm maar binnen. Maak een indruk, dus op een hele heftige manier. En dat wordt dus gevraagd aan de three-person God, dus de drie ene God, Vader, Zoon, Heilige Geest. En dat komt bij mij ook al een beetje over als God in al zijn glorie, zeg maar. Dus hij doet een soort uitroep, of God, zeg maar, die macht die hij dus heeft, in heel zijn volheid, alsjeblieft, zeg maar, te laten zien aan de spreker.
Ja, ja. God heeft ook een bepaalde overmacht. Het is 3-1.
Ja, ja. En dan heeft de spreker zoiets van, nou, graag, kom maar op. Ja, ja, of God, zeg maar, soort binnen wil breken, want tot nu toe, en dat is dan regel 2, heeft God zich eigenlijk alleen maar een soort van laten zien of die connectie proberen te maken door, dat noemt hij, knock, breathe, shine and seek to mend. Dat zijn op vrij subtiele acties.
Ja, aankloppen, dat is wat je doet als je gewoon bij iemand aan de deur komt en iemand vraagt naar binnen. Ik neem meestal geen stormram mee.
Precies, ja. Breathe, dus ademen, dat is nog subtieler. Dat is echt, dan moet je bijna je best doen om het te voelen, zeg maar. Shine. Een soort beschijnen.
Voel je helemaal niks meer?
Nee, het is een soort alsof je wel, zeg maar, door de wolken zo'n lichtstraal ziet komen. En
het geeft wel wat licht, maar het raakt je niet aan.
Nee, want het is niet hetzelfde als dat iemand, zeg maar, een zaklamp in je gezicht schijnt. Dus kloppen, ademen, beschijnen en herstellen of een soort repareren, seek to mend. Dus ook een beetje een soort zonder dat het helemaal in stukken hoeft te gaan. Of helemaal gedeconstrueerd hoeft te worden, zeg maar. Proberen nog een soort te redden wat te redden valt.
Een beetje hechten of sokken stoppen of zo.
Ja, ja, precies. Ja, dat zijn dus de dingen waarvan de spreker zegt, dit ken ik, dit heeft u geprobeerd.
Het heeft niet geholpen.
Maar het heeft niet geholpen. Het is niet, dit is gewoon niet voldoende meer. Terwijl, dit zijn natuurlijk wel de dingen waar woorden die we ook al gebruiken om over Gods aanwezigheid te spreken.
Zeker. Vriendelijk licht.
Ja, precies. Ja. En eigenlijk, dit komt neer op, de spreker vraagt gewoon een soort level up, zeg maar. Ja, wat ik al zei, zwaarder geschud. En waarom? Hij heeft het blijkbaar nodig. Want in de volgende regel vraagt hij dan ook, that I may rise and stand. Zeg maar, ik moet soort in de benen komen, ik moet actief worden. Er moet iets met mij gebeuren, zodat ik daadwerkelijk weer op ga staan, zeg maar. Iets ga doen en in de breedste zin actief word.
Ja. Op mijn eigen benen gaan staan.
Ja.
Of rechtop gaan staan.
Ja, ja, precies. Ja. En dan vraagt hij dus overthrow me. and bend your force to break, blow, burn and make me new.
Ja, maar dat is eigenlijk heel gek. Hij vraagt om te worden neergesmeten eigenlijk,
ja.
Zodat hij kan gaan staan.
Ja, inderdaad. Ik ben blij dat je dat zegt. Dat is al een hele gekke combinatie eigenlijk. Je zou denken, je zou ook iemand subtiel soort van een hand kunnen geven zodat hij op kan staan.
Ja.
Maar nee, hij wil eigenlijk liever zeg maar eerst nog eens even goed omvergeworpen worden. En van alle kanten aangevallen worden min of meer.
Doe me een beetje denken aan een oceaan of zo. Als je daar in loopt en er staan een beetje golven, dan je wordt gewoon omvergegooid.
Ja, misschien is dat ook wel wat je hierin kunt lezen. Van die weerstand heb je ook nodig, omdat je dan dus ook weer terug weerstand gaat leveren. Of je moeite gaat doen. Maar goed, het zware geschut waar we dan over hebben, dat komt er dan aan. Om valse sokken te blazen, min of meer. Blow. Dus niet dat breeze, zo van, voel iets. Maar echt...
Ja, precies. Het is een intensificatie van knock, breathe, shine.
Ja, dat denk ik wel.
Knock
ja.
Wordt break, breathe wordt blow en shine wordt burn.
Ja. Ja, dus bijvoorbeeld die zon, die stralen, die zijn dan, zeg maar, zoals je dat wel in de zomer op een hete dag kan hebben, echt, ja, inderdaad verbrandend.
Ja.
En dan niet dat herstellen of dat repareren, maar dat nieuw maken. Dus dat suggereert ook iets van, het moet helemaal even kapot, tot niks gemaakt worden, want het is niet meer te herstellen of zo. Dat repareren is niet... voldoende.
Ja, zoals het soms nodig is in de medische wereld om een bot te breken, zodat het dan weer op een goede manier kan groeien. Dat het
ja. Goed. Ja, dus een soort suggestie van, het is echt nodig dat u een hele verandering teweeg brengt, een transformatie, en waarbij ik dus echt een soort kapot moet. Want er is iets mis met mij, of ik deug niet, of wat dan ook. Ik kan het in ieder geval niet uit mezelf dat oplossen. Dus een soort fundamenteel probleem, zeg maar, wat God echt zelf met al zijn kracht, zeg maar, moet aanpakken. Of,
ja. Terwijl eigenlijk gaat het nog tot nu toe niet eens heel erg over dat probleem.
Nee, dus, nee dat klopt.
Het is meer een verlangen naar het voelen van aanwezigheid of zo. Alleen dan veel intenser. En de spreker wil echt wel God zozeer voelen dat hij inderdaad helemaal verandert. Of daar helemaal door wordt aangedaan.
Ja, God moet echt een soort indruk op hem maken. Nou ja, misschien wil die ook wel zich realiseren dat dat dus God is die dat doet.
Hmm.
Want die subtiele dingen, hij erkent dat God dat soort dingen doet. Maar voor hem maakt het niet genoeg indruk of zo. Is het niet duidelijk genoeg misschien zelfs dat God dus op die manier aanwezig is in zijn leven? En vanaf nu komt er ook wel een soort beschrijving van hoe zijn situatie dan eigenlijk is. Waarom dat een soort nodig zou zijn.
Hmm.
Dus dan bijvoorbeeld verder bij regel 5. Zegt hij van zichzelf dat hij als een usurped town is to another Jew. Dus alsof je een stad bent die ingenomen is door een vijand, vijandelijke troepen. Die dus eigenlijk geen recht hebben op die stad. Dus hij behoort God toe, denk ik dat we hier kunnen zeggen.
Ja.
Maar is een soort van onder de invloed van ja, iemand anders. Dus ik moet met diezelfde kracht misschien terug ingenomen worden door, nemen we aan, God... Want hij probeert van binnenuit, bewijs van de deuren open te doen, maar niet...
Zoals in die steden destijds ook gebeurde, dat je verschillende groepen had en dat de ene was dominant. Maar je had altijd wel mensen die het dan daar niet mee eens waren en bijvoorbeeld probeerden om de poorten weer open te gooien.
Ja,
voor
een soort gezag te ondermijnen en zo.
Ja.
Ja, precies. En als het dan, dat past wel heel goed bij dat battering... Hij heeft zoiets van, ik zit zeg maar in die stad en ik probeer wat je zegt de poort open te gooien. En van binnenuit een soort van te bewerkstelligen dat die connectie er komt. Maar dat gaat hem niet worden, dus kom dan maar met die stormram. Ik bedoel, dan moet het dus maar zo.
Ja, en hij voelt zich ook in de steek gelaten. Hè? Want God heeft wel een soort bevelhebber achtergelaten of een luitenant of zoiets. Maar die kwijt zich niet van zijn taak.
Nee, die
doet niet wat hij moet doen.
Die schiet niet de hulp, die voegt eigenlijk verder niks toe zeg maar in deze situatie. Ja, dus die viceroy of die soort commandant of een soort onderkoning of hoe je dat ook wilt noemen. Reason, dus de ratio, reden, het denken. Dus die is dus wel nog aanwezig, ook denk ik, binnen de stad. Maar hij heeft zoiets van, daar zou ik op moeten kunnen vertrouwen. Daar zou ik iets mee moeten kunnen, maar dat werkt niet, dat mechanisme. Of,
ja, hij is of gevangen genomen, of hij is te zwak, of niet trouw genoeg. Maar er is iets mee en daarom... voelt Don als burger in die stad zich in de steek gelaten door de vertegenwoordiger van God in dit geval.
Ja, ja, dus
Ja. Bijzonder dat hij dan die vertegenwoordiger aanduidt als de reden. Ik denk dat tegenwoordig niet heel veel mensen daar als eerste aan zouden denken.
Maar nee, maar
pardon is het wel.
Ergens is het ook wel een soort herkenbaar, want die reden, hè, dus het weten en het denken, die kan er wel zijn. Dus bijvoorbeeld als je dan de vertaalslag zou maken, ik kan bedenken dat God er is, dat God goed is. Zeg maar alle mooie soort beloften uit de Bijbel kan ik bij bewijs van in mijn gedachten voor me houden. Maar toch doet dat het niet of zo. Je kunt iets weten, maar iets niet voelen.
Ja.
Zoiets. Dus ja, ik weet niet precies hoe Don dit bedoeld heeft, maar in die zin vind ik het wel een soort herkenbaar. Dat ja, het voelen en het ervaren, dat zou soort van beide in combinatie met de reden soort van bij elkaar gevoegd moeten worden.
En ja, wat Don dan eigenlijk hier zegt is dat die reden is eigenlijk te zwak. Of ze zit misschien wel ergens in de gevangenis of zo. Die doet het niet meer. Dus nou wil hij vooral heel veel voelen ook.
Ja, klopt. Ja. Hij kan daar dus niet van op aan. Misschien doet het hem twijfelen. Of in ieder geval, je kan bijna zeggen, die reden die verraadt hem een soort van. Die laat het afweten.
Ja.
En inderdaad, dan krijg je dus de twist van dit gedicht ook wel. Dan staat er weer yet.
Ja, na 8 regels, als ik het goed heb verteld.
Ja, dat...
Het is de sonnetvorm weer.
Ja, klopt. Dan komt de twist of de volta, zo heet dat ook wel. Ja, maar toch, hè, toch. Dearly, I love you and would be loved fain. Maar het is zeg maar, hoe dan ook, in deze situatie nog steeds zo. Ik hou van u en zou het heel graag willen om dat soort van ook van uw kant te voelen. Ik wil niets liever eigenlijk, staat er. En ik vind het ook wel mooi, omdat we hebben het net gehad over dat hè, je kunt iets weten. En dat dan misschien hè, soms niet genoeg is. En hij zegt eigenlijk een soort, ik voel dan misschien niks. En mijn reden laat het eigenlijk ook afweten, het is allemaal niks. Maar toch, op de een of andere manier houd ik van u. Dat bestaat. En dat ja, daar hou ik me dan maar aan vast of zo. Heel, ik denk dat dit een van de, misschien wel zelfs de enige zin is waar hij echt heel kwetsbaar is ineens. Want er is heel veel geweld en komt van alle kanten. En is heel een soort vastberaden en dergelijke. En nu, alsof je ineens even in zijn hart kan kijken. Het is eigenlijk heel teder bijna, zeg maar.
Ja. Dat is een liefdesverklaring.
Ja. Dus dan heb je even zo'n momentje dat soort van naar boven komt. Maar daarna zijn we ook alweer meteen bij het probleem, zeg maar. Want ik wil dat liefhebben, dat is allemaal zo heel graag. Kom maar op. Maar ja, ik zit vast.
En de vijand komt weer terug.
De vijand komt terug. En nu krijg je inderdaad, wat je net al zei, andere beelden. Dus nu gaat het inderdaad richting huwelijk, sociale, seksuele verbintenis ook.
Hij is verloofd.
Ja.
Maar hij is verloofd met de verkeerde.
Ja. Hij zit soort half vast. Half vergeven al is die aan de vijand. Truth unto your enemy. Dus ofwel, als u niets doet,
dan ga je straks getrouwd met iemand.
Dat is natuurlijk een verschrikkelijk wat je kunt bedenken.
Ja.
Er moet nu iets gebeuren, want anders gaat het mis.
In feite, wat hij dan ook doet, is dat hij zichzelf plaatst in de positie van de vrouw. De vrouw die dan eigenlijk weg wil, maar niet kan, omdat ze verloofd is met iemand anders.
Ja, iemand moet er komen redden.
Ja, maar tot nu toe was het dan eigenlijk een meer mannelijk perspectief.
Ja.
Van een soldaat bijvoorbeeld die toevallig bij het verliezende leger hoort. Of een burger die bij een groep hoort die niet dominant is.
Ja.
Maar vanaf die switch dan plaatst hij zich in een vrouwelijke positie.
Ja. Ja, dus inderdaad met dat het beeld verandert neemt hij ook weer een andere positie in. Dan is dus de positie die God heeft ook weer net een beetje anders. Of in ieder geval het verzoek wat wordt gedaan. Dus hij vraagt dan eigenlijk op verschillende manieren. Maak mij los. Haal me hieruit. Divorce me, untie or break that knot. Dus hoe dan ook, door middel van een soort scheiding. Dat suggereert overigens dat ze dan al wel getrouwd zijn.
Ja, kan. Ik heb begrepen dat in het verleden, als je een verloving verbrak, dat je ook een soort schadevergoeding moest betalen.
Ah ja, een sterke verbintenis.
Ja, precies. Maar dat God wordt gevraagd voor een divorce, dat is wel...
Dat is wel onorthodox.
Ja, onorthodox is het woord wel, ja.
Nee, dat is wel waar.
Algemeen zijn kerken geen grote voorstanders geweest van echtscheiding. Steeds niet.
Nee, maar tegelijkertijd denk ik, dat is waar hoor. Maar ik denk dat wat hierna volgt is allemaal ook vrij onorthodox. Laten we het daarop houden.
Hmm.
En dat is ook wel de kracht van Don, denk ik. Je moet het heel erg ook als beeld natuurlijk zien. En als beeld werkt het heel goed. Het komt heel erg binnen. En dat komt juist, denk ik, omdat het onorthodox is. Maar je hebt gelijk hoor, als je dat zo leest, dan denk je... bijzondere combinatie.
Yeah.
Dat een geestelijke, hè, want dat is die wanneer hij dit schrijft ook, een priester. Nou ja, je kan daar een verkeerd beeld van krijgen, laat ik het zo zeggen. Maar goed, het gaat dus over dat scheiden of Je krijgt ook een beetje het gevoel alsof er een soort touw is, alsof hij vast zit in een touw met zijn handen of iets dergelijks. Break the knot, untie it, maak het los.
Tie the knot is natuurlijk ook een beeld voor een huwelijk.
Ja. Ja, dus ze breekt dat ook af, breekt de verloving af, min of meer. Komt ook wel vrij intens over dit hele lijstje weer. Niet zo gewelddadig, zou je kunnen zeggen, als eerdere lijstjes, maar het is wel iets intens, iets heftigs.
Ja, waar het mij ook aan doet denken is een verhaal uit de klassieke oudheid van Alexander de Grote, die dan ergens aankomt bij een Perzische stad, geloof ik. Waar in een of andere tempel een enorm touw is dat op een heel gecompliceerde manier in de knoop zit. En dat de persoon die die knoop losmaakt is de rechtmatige heerser van die stad. En dat heeft natuurlijk nog nooit iemand gekund, want daarvoor zit het veel te veel in de knoop. En wat Alexander doet is een zwaard trekken en gewoon het hele ding doormidden slaan.
Ja, dat is ook een manier.
heeft hij de knoop uit de knoop gehaald, soort van.
Ja, dus zo... Straightforward is het hier ook, denk ik wel. Zo van, nou, maak het maar kapot. Ik zit er te veel in vast ook. Het is afgelopen, ja.
Ja,
ja en dan vervolgt hij met... zeg maar, maak me niet alleen los. En laat me dan soort vrij uitgaan. Want dan ben ik alsnog een soort loslopend wild. Dus naast dat losmaken is er ook nog een take me to you, imprison me. Dus een soort van... Maar dan moet u vervolgens ook die regie nemen over mij. En me min of meer vastzetten, gevangen nemen... Ik ben liever daar in uw gevangenis dan dat ik in alle knopen en touwen en weet ik veel wat vastzit. Ja, en dan komen er eigenlijk de twee laatste regels zijn paradoxaal. En de eerste, dus accept you and enthrall me, never shall be free. Het komt een soort neer op, ik kan eigenlijk nooit vrijheid kennen, tenzij u mij, dat is heel gek hoor, maar tot slaaf maakt. Of een soort gevangen neemt, een soort vastzet soort van.
Maar volgens mij is het iets met een dubbele betekenis.
Ja, zeker. Ja.
Zoals boeien in het Nederlands.
Ja.
Iets kan ook boeiend zijn en dan je aandacht wordt gevangen. Ja,
ja. Dus op verschillende manieren is het een soort... U moet mij al mijn aandacht opeisen. Al een soort van mij helemaal in uw greep zijn. Dat kan natuurlijk ook letterlijk en figuurlijk, denk ik.
Verslaafd aan God.
Ja, eigenlijk wel. En Thrall heeft iets van... Bijna een soort ook betoveren, zeg maar. Een soort iets over je heen gooien wat zorgt dat je alleen maar soort geobsedeerd bent met die persoon. Dat heeft ook licht erotische lading ook. Maar wat ik ook aan moest denken, want het kan dus ook daadwerkelijk iets van tot slaaf maken betekenen. Paulus suggereert dat ook ergens in, ik geloof 2 Korinthe 2, dat hij het een eer zou vinden om meegevoerd te worden in de triomftocht van Christus.
Ah ja.
Wat volgens mij destijds ook... Dan was je een soort slaaf of dan was je een soort krijgsgevangene.
Ja, loop je achter de wagen. Ja,
en dat is een goed iets in zijn verhaal daar. Als een soort slaaf van Christus. Dat is natuurlijk een heel... Ja, dat voelt ook best wel paradoxaal. Maar de spreker zegt hier ook een beetje naar aanleiding van dat. Als ik u dien, dan weet ik pas wat het is om vrij te zijn. Hoe dubbel dat ook klinkt. Ja. En die laatste zin. Nor ever chased except you ravish me.
Ik zal nooit kuis zijn tenzij u me neemt.
Ja, het kan in de meest heftige zin iets betekenen als verkrachten. Dus echt wel heel heftig hoor, maar tegelijkertijd daarom dus een heel sterk beeld.
Ja. Maar het kan ook net als enthrall zoiets betekenen als betoveren.
Ja, in vervoering brengen. Ja. Ja. Maar dit is dus echt expliciet inderdaad erotisch ook. En het is heel apart omdat het een heel heftig beeld is. In deze context is het dus een goed iets om... geravished te worden.
Ja.
Dat is geen woord, maar... Ja, het is nogal een statement als je erover nadenkt.
Want daardoor bereikt hij de zuiverheid.
Ja,
de zuiverheid van
ja precies. En blijkbaar is dus zo'n heftig iets nodig... voor het effect wat hij dus wil. Dus dat hij God ervaart en in relatie tot God kan staan. Zo hoog zit dit hele gebeuren hem dus.
Ja.
Dus heel intens. Heel veel emotie. Maar ik vind het wel mooi. Het klinkt misschien een beetje vreemd, maar ik wil niet zeggen dat verkrachting mooi is. Maar hoe hij dit zo opzet.
Het gedicht is mooi.
Zeker. Blijft je echt wel bij op die manier. Ja.
Ja. Nee, intens, dat herken ik zeker. Ja. En misschien zorgt dat er ook wel voor dat het blijft hangen.
Ja.
Juist omdat het zo raadselachtig is.
Onorthodox.
Ja.
Om hem maar even erbij te pakken.
Zeker.
Ja.
Straks volgt nog een keer het hele gedicht. Om het opnieuw te kunnen horen met de gedachten die tijdens het luisteren zijn opgekomen.
Batter my heart, three-personed God, for you as yet but knock, breathe, shine, and seek to mend, that I may rise and stand, o'erthrow me, and bend your force to break, blow, burn, and make me new. I, like a usurped town to another Jew, labor to admit you, but oh, to no end. Reason, your viceroy in me, me should defend but is captived, and proves weak or untrue. Yet dearly I love you, and would be loved fain, but I am betrothed unto your enemy. Divorce me, untie or break that knot again, take me to you, imprison me. For I, except you enthrall me, never shall be free, nor ever chaste, except you ravish me.
Dit was Batter My Heart, Three-Person God van John Donne. Bedankt voor het luisteren.